Goedenavond en welkom bij de boeddhistische omroep met de Middenweg. Elke zondagavond om 19:30. Vorig jaar vond Jeanette Werkhoven op een boekenmarkt het 40 jaar oude boek Wonderlijk Tibet van Lily Eversdijk Smulders. Het bevat portretten van en verhalen over Tibetanen, zowel gewone burgers als hoge lama's. Werkhoven ging op zoek naar iemand die meer over deze onbekende ontdekkingsreizigster kon vertellen en kwam zo in contact met Ella Andriessen. Zij is voorzitter van de stichting Lily en werkt aan een biografie over deze kunstenares en schrijfster. Andriessen heeft Lily Eversdijk Smulders, die in 1993 overleed, nog persoonlijk gekend. In het komende 19:30 komt Lily ook zelf aan het woord. De geluidsfragmenten zijn afkomstig uit het VARA-radioprogramma Leeftijd Genoeg uit 1983.
Het zijn voor mij eigenlijk geen tekeningen, het zijn mijn vrienden. Ik ben in andere volkeren geïnteresseerd. Ik ben in onze medeplaneetgenoten geïnteresseerd.
Schrijfster en portrettekenares Lily Eversdijk Smulders werd geboren in juni 1903 in Nederlands-Indië. Ze was de dochter van een Nederlandse bestuursambtenaar die al vrij snel weer terugkeerde naar Nederland. Lily ging daarna in Nijmegen naar school en wilde vervolgens naar de kunstacademie. Maar dat mocht absoluut niet van haar moeder. Haar vader was inmiddels overleden. Er werd dus gekozen voor een rechtenstudie die ze afrondde toen ze 22 was. En als afstudeercadeau mocht ze samen met haar broer in 1926 weer terug naar Nederlands-Indië. Daar beviel het haar zo goed dat ze er 10 jaar bleef. Ze vond er ook een baan in de rechterlijke macht en werd tenslotte hoofd van de afdeling criminaliteit bij de rechtbank in Medan. Ella Andriessen, jij werkt aan de biografie over Lily Eversdijk Smulders. Was het gebruikelijk dat alleenstaande vrouwen daar in Nederlands-Indië zo zelfstandig leefden en werkten?
Nee, dat was niet zo gebruikelijk. Daarin was ze beslist ook een pionier. Ze heeft echt haar best moeten doen om een baan te vinden waarin ze haar opleiding ook goed kon gebruiken. En uiteindelijk is het haar gelukt en is ze ook gewaardeerd in die functie. Maar ze ondervond toch wel wat tegenwerking in het begin.
En toen is ze getrouwd?
Ja, na een aantal jaren heeft ze haar toekomstige man daar leren kennen. Een Schotse man die voor een oliemaatschappij werkte. Ze is maar 4 jaar met hem getrouwd geweest. En toen is het geëindigd in een echtscheiding.
Ja, ze vertelt zelf ergens dat ze zich een soort bediende voelde, want hij had alleen maar andere vrouwen steeds.
Ja, het was een man die ervan hield om een heleboel vrouwen erop na te houden. En dat was voor haar pijnlijk en hij had ook erg weinig begrip voor haar aspiraties om te tekenen. Dus na een aantal jaar liep dat gewoon helemaal mis en zijn ze uit elkaar gegaan, zonder kinderen.
En is ze toen weer gaan werken?
Nee, toen was voor haar het moment aangebroken om eindelijk gehoor te geven aan die levenslange wens te gaan tekenen. Iets waarvan ze zelf verklaarde dat ze dat had meegekregen uit een vorig leven. Maar door omstandigheden had ze daar niet aan toe kunnen geven tot nu toe. En nu was voor haar de tijd gekomen, ze was inmiddels 33 jaar, om te gaan tekenen. En is in de leer gegaan bij een Nederlandse schilder, Karel Daken, op het eiland Bali. Daar is ze 7 maanden gebleven. En toen meende ze genoeg te hebben geleerd om zelfstandig verder te gaan. En dat was het begin van een wereldreis van 40 jaar, kan je wel zeggen.
Het was dus zo, ik ben getrouwd geweest en toen was ik gescheiden. En ik had altijd graag willen tekenen en schilderen en mijn man die wou absoluut niet hebben dat ik dat deed. Hij zei, dat wil ik niet, dat is een voorwaarde en dat had ik je eerder moeten zeggen. Enfin, ik wil niet een huwelijk beginnen met ruzie, dus ik zeg goed, dat zal ik dat niet doen. En het was in die tijd zo dat ik had een hele goede baan. Ik was hoofd griffier van de rechtbank in Medan. En nou ja, en dat gaf ik ook niet graag op. Maar je moest kiezen of een man of een baan. Dus ik heb man gekozen, want ik had ook graag kinderen gehad. Enfin, die heb ik niet gekregen helaas. En toen wij dus scheiden, moest hij mij een alimentatie geven. Natuurlijk was dat vroeger zo. Want je hebt een vrouw dan uit de baan gerukt. Ze kan niet weer terugkrijgen. En nou dan moet ze toch wat geld hebben om verder te leven. Dus ik had 225 gulden per maand van mijn ex. En ja, en toen dacht ik, nu ben ik eindelijk vrij. Nu kan niemand mij verbieden om te tekenen en schilderen. En nu ga ik beginnen een hele nieuwe kunst te beoefenen. Maar ik zie wel in dat lang zal duren. Ik denk toch dat zeker dat het 10 jaar is geweest eer ik werkelijk heel erg goed was met deze kunst die ik dan doe. Dit was dus heel lang geleden. Ik was 33 jaar toen. Nu zit het zo met dat schilderen. Ik wist vanaf mijn 5e jaar dat ik wilde schilderen en kon schilderen en gemaakt was om te schilderen en te tekenen natuurlijk. Maar ik mocht het nooit. Ik kon het niet laten. Ik tekende overal. Ik tekende de boeken die ik las. Daar tekende ik allerlei in. En naderhand toen ik op school ben, tekende ik in mijn schoolschriften. Ik tekende zelfs op de bank. Ik kon het niet laten. Dan ging ik toch weer verder. Dan deed ik weer precies hetzelfde.
Naar welke landen reisde Lili Eversdijk-Smulders allemaal toe in haar lange leven?
Ja, ze begon aan het reizen in Zuidoost-Azië, vanuit Indonesië of Nederlands-Indië. En aanvankelijk reisde ze in Japan, daar was ze 6 maanden. In China, in Korea. En echt allemaal periodes van een half jaar of langer. En vervolgens Cambodja, Laos. En een paar weken in Thailand, Siam. En in 1939 is ze doorgereisd naar de Verenigde Staten. Daar heeft ze ook nog zeker een half jaar gezeten. En een paar maanden in Mexico. Maar toen de oorlog dreigde uit te breken in Europa, met name in Nederland, is ze begin jaren 1940 teruggekeerd naar Nederland. En ze had daar nog een moeder wonen en wilde dus meer in de buurt van haar moeder zijn.
En heeft ze in de oorlog ook nog doorgetekend hier in Nederland?
Ja, in de oorlogsjaren heeft ze schilderles gehad van Jan Franken, een bekende schilder uit Den Haag. En toen is ze met olieverf gaan werken. Maar ze heeft het tekenen nooit opgegeven. Dus na het einde van de oorlog heeft ze er tekenen weer voortgezet.
Nou, na de oorlog neem ik aan is ze weer gaan reizen.
Ja, zodra het weer ging, is ze in 1948, meen ik, is ze naar Marokko gereisd. En daar heeft ze een lange reis gemaakt, Marokko en Algerije. En dat sprak haar enorm aan. En de volgende 2 jaar is ze daar opnieuw voor een lange periode teruggekeerd. En heeft er heel veel portretten gemaakt in de Sahara. Uiteindelijk is ze ook in Egypte terechtgekomen. Heeft daar een hele lange reis gemaakt. Een half jaar en ook in Soedan geweest, in Zuid-Soedan. En in de begin jaren 50 heeft ze uitgebreid door het Midden-Oosten gereisd. Door Syrië, Jordanië, Libanon en Israël.
Hoe reisde ze eigenlijk?
Ze reisde op een slof en een schoen. Heel simpel, want ze wilde altijd op de lokale manier reizen om mensen te leren kennen onderweg van de lokale bevolking. En ze had het ook niet breed. Ze moest het echt heel zuinig aandoen. Maar dat vond ze prettig, want dat was voor haar de beste methode om in contact te komen met de lokale bevolking. En onder die lokale bevolking vond ze haar modellen. Want haar grote wens was om een overzicht te tekenen van de mensheid. Dus ze reisde met een grote tekenportefeuille rond, met felle papier. En daarop legde ze mensen vast die zij om de een of andere reden boeiend vond in hun lokale kleding en kostuums. En daarin was ze heel serieus. En zo heeft ze uiteindelijk meer dan 1000 antropologische portretten kunnen maken en ook in eigen bezit kunnen houden. En die hele collectie, die bestaat nog steeds. En die is nu ondergebracht in een stichting, de Stichting Lili.
Ze vertelt zelf ook dat ze in de Arabische wereld soms wel als man verkleed ging.
Ja, een enkele keer. Maar vooral in Irak, daar heeft ze ook een poosje gezeten. En als ze dan bepaalde plechtigheden, religieuze plechtigheden wilde bijwonen of een moskee wilde bezoeken, dan was dat veel makkelijker om daar als man naartoe te gaan. Dus dan verkleedde ze zich als een Arabische man en dan is ze vrij onopgemerkt gebleven over het algemeen.
Als ik in een Arabisch land ben, dan kleed ik me gewoon als een Arabier. Ik doe eenvoudig een koufia, weer zo'n witte doek met een aga op. Dat is zo'n zwarte band waarmee die witte doek rondom je hoofd vasthoudt. En dan doe ik een kamis aan en met een abba of een abaya, allermate ze daar dragen. En dan doe ik natuurlijk geen kousen en schoenen aan. Dan neem ik een paar van het soort schoeisel wat die mensen daar dragen, koop ik een goedkoop paar. En dan begeef ik me onder hen als een man, nooit als Arabische vrouw. Een vrouw blijft thuis in het algemeen. Die lopen niet rond en die willen geen dingen weten en die willen geen dingen weten. Het zijn de mannen die dat doen. En ik kan best als man doorgaan, want mijn haar, wat dan natuurlijk lang was, dat zit allemaal onder die koufia. En ik ben altijd vrij lang geweest en mager, dus ik kan best in zo'n lang kleed als man doorgaan. Ik heb er nooit last mee gehad hoor.
Trouwens, toen zij door de Arabische wereld reisde in de jaren 50, begin jaren 50, is ze ook aan haar eerste boek begonnen. En dat boek heette Waar het Oosten begint. En dat was een samenvatting van haar reizen door het Midden-Oosten.
Lili Eversdijk-Smulders heeft vooral heel veel tekeningen van Tibetaanse vluchtelingen gemaakt. Wanneer en waar heeft ze die Tibetanen eigenlijk ontmoet?
Ja, in de jaren 50 is ze voor het eerst in India terechtgekomen. En op haar laatste reis naar India in 1959 is ze doorgereisd naar Nepal. En kwam daar terecht bij een Tibetaanse lama, die heette de Chinya Lama. Dat was het hoofd van de Tibetaanse gemeenschap in Kathmandu. Of even buiten Kathmandu, in Bodhnath. En ze heeft een portret van deze lama getekend. En daar is een vriendschap uit voortgekomen. En deze man heeft haar toen voorgesteld om Lili als dochter te adopteren. Wat inhield dat ze in zijn huis mocht wonen. Maar het was helemaal niet zo'n hoogstaande geestelijke man. Dat beschrijft ze zelf ook echt leuk in haar boeken. Het was nogal een handelaar. En hij wist wel een slaatje te slaan uit de problemen waarmee de vluchtelingen geconfronteerd werden. Die eigenlijk berooid Tibet hadden verlaten, maar af en toe nog wel een bijzonder voorwerp hadden kunnen meenemen. Die kwamen dan bij hem terecht en dat kocht hij dan op voor een appel en een ei. En verkocht het weer door aan toeristen en daar verdiende hij flink aan. Dat vond Lili wel eens moeilijk om aan te zien.
Ik ben dus door een lama, een roodkaplama, die hoog op een plaats was, namelijk aan het hoofd van de heilige Maguta Stupa in Bodhanath, dat is in Nepal, die had ik uitgetekend. En er waren altijd zoveel mensen die kwamen, dan moest ik weer ophouden. Dat vind ik meestal erg vervelend, want ik werk liever door. Maar aan de andere kant waren het allemaal zulke vreemdsoortige dingen, dat ik vond het ook wel interessant. En zo duurde dat portret 7 dagen eer het af was. En toen zei ik, nam ik afscheid en ik zei gewoon, nou, dank u hartelijk. En we zullen elkaar nog wel eens zien, kom nog wel eens langs. En toen zei hij, moet u toch eens horen, mevrouw. Ik had iets bedacht. Ja, wij, wat het nu komt, is gewoon donderslag uit helder hemel. Wat zou u ervan denken als ik voorstelde u eens aan te nemen als mijn dochter voor de tijd dat u in Nepal is? Nou ja, om die man zijn dochter te worden, nooit over gedacht. Hij was 72, ik was trouwens ook niet zo jong meer. Maar ik bedoel, 72, dat hield natuurlijk in dat ik geen last van hem zou krijgen. En toen zei ik, ja, goed, maar begrijp het niet. Wat moet ik nou doen als ik nou uw dochter ben? Zei hij, nou, dan kom je gewoon in mijn huis wonen. En toen kwam ik terecht in een joint family. Dat men in India zoveel heeft. Dat wil zeggen, er is een pater familias, om nou maar het Latijnse woord te gebruiken, want het is het ook echt. Allemaal samen, met mij erbij, kwam zo uit dat ik nummer 56 van de familie was.
Maar ze heeft zelf ook dingen aangekocht, hè, voor musea.
Ja, inderdaad, ja, ze had in die tijd een budget van het Tropenmuseum en van het Volkenkundig Museum in Leiden om Tibetaanse voorwerpen aan te kopen voor de collecties van de musea. Dus zij heeft inderdaad ook van vluchtelingen voorwerpen kunnen kopen, maar zij probeerde daar altijd nog een redelijke prijs voor te betalen.
Ik was door twee musea gevraagd, namelijk door het Koninklijk Instituut voor de Tropen in Amsterdam en door het Rijksmuseum voor Volkenkunde in Leiden om een hoeveelheid Tibetaanse voorwerpen te kopen. Ook veel gebruiksvoorwerpen. Maar alles, omdat ik nogal wat wist van die volkeren, alles wat zo te pas kwam en in de richting van wat zij in het museum konden gebruiken. Daar had ik grote sommen gekregen. Om die verzamelingen te maken ben ik dus 3 hele winters lid geweest, om zo te zeggen, van de joint family. Dus ik heb alle mogelijke dingen gevonden en een beetje de prijzen leren kennen. Maar ik heb nooit willen marchanderen, nooit willen afpingelen. Wat mijn papa dus altijd deed. Zodat die hongerige mensen nog minder te eten kregen dan ze hoopten.
En heeft ze daar ook de Dalai Lama ontmoet in Kathmandu?
Niet in Kathmandu, maar wel in India. Want het was heel frappant dat toen zij voor het eerst in Nepal was, in 1959, in diezelfde periode de Dalai Lama vluchtte van Tibet naar India. En omdat ze altijd al belangstelling had voor de Dalai Lama en het Tibetaanse geloof, heeft ze alles op alles gezet om hem te ontmoeten en is naar zijn tijdelijke woonplaats in India afgereisd en heeft hem daar inderdaad ook leren kennen. En dat is een levenslange band geworden en een vriendschap. En in 1990 is de Dalai Lama Lili nog komen opzoeken in Amsterdam toen zij al heel oud was en niet erg gezond meer.
Toen hij gevlucht was, dacht ik, nou moet ik toch ook nog die vorst leren kennen, de Dalai Lama. En er waren werkelijk duizenden, mensen denken altijd dat ik overdrijf, maar dat hoef ik niet als ik maar de waarheid vertel. Want elke krant op de hele aarde en elk tijdschrift had daar een reporter naartoe gestuurd om hem te interviewen over die reis. En daar had hij weken voor nodig, dus dan moest je maar zien dat je blijft, anders kwam je niet aan de beurt. En hij heeft altijd een tolk had hij bij zich voor elke interviewer, om dan een beetje met elkaar te babbelen. En die moest hele lange babbels in het Tibetaans die niemand toch begreep en die over hele andere dingen ging. En dan zei uiteindelijk toch, zijn heiligheid zegt dat de reis uitstekend is verlopen. En dan moest iedereen het mee doen. Maar toen ik kwam, zei ik, nee, ik hoef niks te vragen. Ik wil hem wat laten kijken. Ik had een paar leuke tekeningen uitgezocht. En zoveel mogelijk van allerlei heilige personen ook. Andere mensen die ik op mijn reis, en yogis en lama's en allemaal leuk. En ik had verhalen. Ik had ook die van de levende godin. En ik had van de beroemde Ananda Mema. Dat had ik allemaal bij me. En hij vond het enig. En toen zei hij, nou, dan tegen die tong, nou hoeven wij geen Tibetaans te spreken. Laten we nou met z'n drieën gezellig bij elkaar zitten. Zaten we gezellig om de map, mijn grote map, heen op de grond. En vertelde ik van alles. Hebben een erg plezierig half uurtje samen doorgebracht. En toen ik dus mijn half uurtje met tekeningen gevuld had en met gezellig gepraat, toen denk ik, nou hoor ik natuurlijk te vragen of hij niet eens voor mij wil poseren voor een tekening. Maar dat kan niet, want dat duurt natuurlijk toch een aantal uren. Dus dat kan niet. Maar ik zal het voor de statistiek vragen. Ik geloof dat het beleefd is. Dus dat deed ik. En toen zei hij, nou, hij zou het graag gewild hebben, maar onmogelijk met al die tijd. Ik zeg, ja, dat begrijp ik. Toen zei hij, maar weet u, mevrouw, ik wil u niet teleurstellen, dus ik heb een ander voorstel. Ik heb een hele aardige leraar en die is hier ook in dit huis. Dat is een zekere Trichan Rinpoche. En nou, stel ik u, mijn lieve leraar, stel ik ter beschikking om daar een mooi portret van te maken. Ik zeg, oh, dank u hartelijk. Ik wist toen nog niet hoe belangrijk een leraar is. Als je iemands biografie schrijft, dan moet je die biografie altijd beginnen met te zeggen: dit is degene die de belangrijke leraar zo en zo tot zijn wetenschap heeft geholpen. En dus dat is eigenlijk de nummer twee na zijn heiligheid. En daar heb ik een portret van gemaakt. Hangt nu ook in het Rijksmuseum voor Volkenkunde in Leiden. Trichang Rinpoche, enige man.
Dat portret van Trichang Rinpoche, dat heeft voor haar ter plaatse veel deuren geopend. Als zij dan tijdens latere reizen dus een portret wilde maken van een hoge lama. En dan kreeg zij zeker niet onmiddellijk toestemming daarvoor. Maar zodra ze dan een foto liet zien van het portret van Trichang Rinpoche, dan was men meteen wel bereid om voor haar te poseren. En vond dat zelfs een eer. En zo heeft ze dankzij dat portret ook heel veel andere portretten kunnen maken.
Hoe ontwikkelden zich verder die contacten met de Dalai Lama en de Tibetanen?
Ja, Lili heeft zich dat lot van die Tibetaanse vluchtelingen heel erg aangetrokken. En heeft levenslang, na deze ontmoeting, alles in het werk gesteld om die gemeenschap te steunen. En met name financieel te steunen. En daarvoor heeft ze heel veel waardering ontvangen. En heeft levenslang contact gehad met de Dalai Lama. Als hij in Nederland was, dan zag ze hem. Hij heeft bijvoorbeeld ook een tentoonstelling van haar geopend in het Volkenkundig Museum in Leiden in de jaren 80. Die gewijd was aan yogis en lama's. En in 1990 is hij nog persoonlijk bij haar op bezoek geweest in Amsterdam. Toen was hij al heel oud en niet gezond meer. Toen is hij eigenlijk afscheid komen nemen.
Ja, ze beschrijft nog een mooie ontmoeting met een andere hoge lama die ze in Kathmandu zag. Dat was de Gyalwa Karmapa Rinpoche, het hoofd van de Kagyu-traditie in Tibet.
Ja.
En die Gyalwa Karmapa, dat had ik van mijn papa al gehoord, die is vreselijk beroemd. Het was weliswaar een roodkap. Nou ja, dat was mijn papa ook, een roodkap. En die roodkappen, die in principe mogen ze trouwen. Mijn papa had zo vier vrouwen tegelijk getrouwd. En in zo'n vorm zei dat hij nog de nodige vriendinnetjes daarbij had. Enfin, op zijn 72e was het een beetje overgewaaid. En maar die Gyalwa Karmapa en andere hoge, die trouwen niet. Die leven ascetisch. Het is niet dat die zeggen, we hoeven niet. Ze mogen desnoods trouwen. Maar als je een hoge lama bent, dan doe je dat niet. Want je hebt het te druk met mediteren en de mensen te zegenen en de leer te prediken en al die dingen. En toen eindelijk kwam die Gyalwa Karmapa, die kwam naar Bodenat. En toen werd het weer afgezegd. Hij zou dus eerst bij ons komen. En zou die dus alleen naar Kathmandu, want die was ziek geweest of zoiets in elk geval. Daar was hij dus in een huis. En het was dus een heel hoog huis, midden op de markt. En er moest toch minstens 5 trappen op. Dus dat 5 of 6 verdiepingen. En op de allerhoogste, juist, wat dus eigenlijk, wij zouden zeggen de zolderverdieping. Maar zo redeneert een Oosterling niet. Hè? Hoe hoger, al is het maar een hokje, hoe heiliger. En er was boven een hele grote heilige kamer dus, dat zo hoog was. En er was hij met andere mensen, andere lama's uit de buurt die hem allemaal hun respect kwamen brengen. Hij was dus toen, gaf hij al audiëntie, zal ik het nu maar noemen. En toen liet ik mij daar binnenbrengen en deed al voorgeschreven houdingen. En weet je niet, natuurlijk met mijn hoofd gebogen. En daarna kwam ik nader en boog voor hem. En toen zegende hij me. En hij legde zijn hand zo op mijn hoofd. En die man, ja, je zal nog lachen. Maar die straalde zo'n liefde uit. Ik voelde het door mijn hele lichaam. Dus een oudere man hoor. Ik zou hem zeggen, niet een jonge kerel die zoiets doet. Dan zou je het je nog kunnen begrijpen. Een oudere man. En hij deed dat. Je zo gevoel van, ik hou van jou. Want ik hou van iedereen. Al ben je nou ook een westerling. Ik hou van jullie allemaal. En ik ging daar zitten en toen zei ze, oh, breng een stoel voor haar. En toen zei Anner weer, nee, voor haar hoeft dat niet. Zij zit gewoon op de grond zoals wij allemaal doen.
Hoe lang is ze nog doorgegaan met reizen?
Ze is doorgegaan tot 1977... Toen was ze inmiddels zelf 73 jaar. En ze had nog een grote wens om toch nog één keer Tibet te kunnen zien. En dat was nog steeds onmogelijk, want buitenlanders kregen geen visum in die periode. Maar waar ze wel naartoe kon, was Ladakh. En dat was ooit een provincie van Tibet geweest. En dat behoorde toen bij India. En toen is ze daar tegen alle adviezen in naartoe gegaan. Want het lag heel hoog. En haar gezondheid was niet meer zo best. En die reis is ook mislukt. Want ze is weliswaar in Ladakh beland. Maar ze is heel ziek geworden. En ze moest uiteindelijk worden geëvacueerd naar India.
En verder is ze toen in Nederland gebleven?
Ja, toen is ze verder grotendeels in Nederland gebleven. Want ze begon blind te worden. En dat is natuurlijk heel triest voor iemand die altijd kunstenares was geweest en het van haar ogen moest hebben. Dat ze blind werd of praktisch blind werd. Ze kon niet meer tekenen. Dus die laatste jaren waren moeilijk. En ze vereenzaamde ook. Er was geen belangstelling meer voor haar werk en men was haar een beetje vergeten. Tot in 1990 een grote overzichtstentoonstelling van haar werk is gehouden in het Museum in Den Haag. En dat was voor haar werkelijk een hoogtepunt in haar leven. Daar kwamen portretten uit alle landen die ze bereisd had aan bod. Dat is een hele mooie tentoonstelling. En dat was een kroon op haar carrière.
En je hebt de laatste 20 jaar van haar leven zo'n beetje gekend. Wat voor vrouw was het en wat sprak je in haar aan?
Wat mij aansprak was haar interesse in die verre volkeren die ik zelf ook had. En haar kennis, ze had zo'n brede kennis en interesse. Niet alleen in die volkeren, maar in de godsdiensten, in de tradities. Het was altijd heel fascinerend om haar portretten te mogen zien en om de verhalen te horen die ze daarbij wist te vertellen. Het was heel veel meer dan alleen maar een tekening. En uiteindelijk heb ik gedacht, die vrouw heeft zo'n interessant leven geleid. Iemand moet dat vastleggen. En ze was zelf al hoog bejaard toen ik met dat idee kwam. Maar op dat moment had ze er wel oren naar. En heb ik dus lange gesprekken met haar mogen hebben. En haar leven in grote lijnen kunnen opnemen op de band. En dat is het begin geweest van een biografische studie, onderzoek naar haar werk. En dat hoop ik uiteindelijk te kunnen afronden met een biografie. Want ik heb het idee dat ze toch een hele uitzonderlijke Nederlander geweest is. En niet alleen heeft ze hele mooie reizen gemaakt, maar ze heeft ook iets nagelaten wat uniek is. Meer dan 1000 van die portretten. Van mensen die ja, ook niet meer in deze moderne tijd vaak zo terug te vinden zijn. Ze heeft ze vastgelegd. En dat heeft historische en antropologische waarde.
U hoorde biografe Ella Andriessen over leven en werk van tekenares en schrijfster Lili Everstijk-Smulders. En tot zover deze uitzending van de Boeddhistische Omroep. Die werd samengesteld door Jeanette Werkhoven. Presentatie Marloes Lazaal en eindredactie Tom Maas. Als u een van onze radio- of televisieuitzendingen heeft gemist of meer wilt weten over onze programma's, kijk dan op onze website.